Goedemorgen, middag of avond. Ach, maakt het uit. Van harte welkom bij Tweespraak. Je hoort het al, beste luisteraars. Mijn stem is vandaag niet in optimale staat. Maar voor mijn excuses, het is de verkoudheid die je moet de schuld geven. Ik was in een nostalgische bui, Steve, dus ik besloot je oude intro nog even boven te halen. Vandaag verwelkomen onze luisteraars in episode 73 van Tweespraak. En ik zei het onlangs nog, dit is pure ontspanning. 45 minuten boeiend luisteren naar twee nog boeiendere gasten. Geen afleiding, geen taken, geen verplichtingen of geen mails. Heerlijk toch? En wat gaan we vandaag doen, Steven?
We gaan koken, Pieter-Jan. Of beter gezegd, we laten ons onderdompelen in de wereld van het koken. Of nog beter, gastronomisch koken. Het kloppend hart van restaurant Dirk-Jan de Kok, dat zijn logische wijze Dirk-Jan en Hilde. De expressieve maar reflecterende chef en gastvrouw. Samen sturen en vuren zij hun team aan. Het wervelend parcours dat Dirk-Jan en Hilde 10 jaar lang met restaurant Taste & Colors hebben afgelegd, leeft vandaag verder in hun ultieme visie op gastronomie. En naast Dirk-Jan vinden we Thibaut. Dat is Thibaut Werkbroek, 38 jaar, 4e korte examen en kerstverse papa. Proficiat. Hij studeerde topsportgolf in Hasselt, nadien ook golfmanagement en maakte daarna zijn jeugddroom waar. Gedurende 15 jaar was hij professioneel golfer en coach. Ondertussen is hij ook al 12 jaar actief in human resources en 9 jaar actief als freelance recruiter. Geen toeval dat hij zich 3 jaar geleden met veel engagement stortte op zijn eigen zaak Hunt & Hired. Een, zoals hij noemt, slagkrachtig en doeltreffend selectiekantoor.
Goedenavond, heren. Thibaut, we gaan het meteen vragen. Kan jij goed koken?
Ik doe mijn best eigenlijk. Om mezelf te pretenderen dat ik goed kan koken. Nee, daar zit er iemand naast mij, denk ik, die dat onmiddellijk van tafel zou kunnen vegen. Ja. Ik heb het geluk dat mijn broer ook chef-kok is in een restaurant. En daardoor wel een beetje de microbe gekregen. Vooral van, ik denk, goede producten te leren kennen. Ja. Goede producten en de basis van het koken, sausen maken en dergelijke. Dat doe ik wel heel graag. Dus ik doe het wel heel graag. Ik kook iedere dag. Mag dat wel zeggen. Ja, ja. Of dat dan goed is, dat laat ik in het midden.
Ja. Okay. We gaan de vraag ook doorspelen aan jou. Kan jij goed golfen, Dirk-Jan?
Ja. Ik heb hier een keer een lucky shot gedaan. Ik heb nog programma's gemaakt voor Kanaal Z. Mm-hmm. En daar was ik in een hotel, een golfhotel, in Frankrijk. En daar moesten we golven. Ik heb dat in een slag, dat balken vloog. En ze dachten, lap, we zitten hier met een kampioen. Een tweede keer, geen enkele keer een bal nog geraakt.
Ja.
Drama. Dus tot ergernis van de begeleider die mee was met mij, dat ik gaten in het gras aan het slaan was. En dan hebben ze maar gestopt.
Ja. Dus beter koken dan golfen, Hert-Jan.
Ja.
Dirk-Jan, liever.
Ja. Ja.
Ja. Want je bent toch wel, dat mag toch wel zeggen, in onze stad een icoon als het op gastronomie aankomt.
Is dat zo?
Dat is zo. Dat kan ik zeggen.
Dank u wel.
Ja, absoluut. Ja. Want we waren er net aan over bezig in het begin van de podcast. Je hebt nu het restaurant Dirk-Jan de Kok. Persoonlijk verhaal. En je gaat echt voor die eerlijke smaken, voor die echte gastronomie, denk ik.
Ja, en ook voor heel dicht bij de klanten te staan. Ja. En ook de beleving. Want, je hebt hier net al gehoord, iedereen kan wel koken, maar niet iedereen gaat een restaurant runnen.
Mm-hmm. Ja.
En daar maakt je als chef toch wel het onderscheid.
Ja.
Je moet ook een team aansturen. Ja. Mm-hmm. Je moet altijd, die timing is altijd heel belangrijk. Het is, het zijn zoveel facetten en factoren die zo belangrijk zijn om iets op tafel te zetten. Mm-hmm. Just on time. Mm-hmm.
We hebben hier ook op voorhand onze vragen op tafel gelegd. We hebben die op voorhand doorgestuurd. Heb je die wat kunnen voorbereiden? Hebben jullie die voorbereid?
Dirk-Jan? Ik heb ze sowieso voorbereid.
Oké, okay, dat kan perfect.
Ik ben altijd graag voorbereid.
Ja, nee, zeker. Oké, okay, Thibaut.
Het is mis en place, hè.
Ik heb ze ook bekeken. Ik vond het goede vragen. Mm-hmm. Ik vond het vragen die heel diep konden gaan. Dus ik heb er ook niet te veel bij stilgestaan. Nee. Omdat ik het wel... Goed, keer laat me op mij afkomen.
Ja. Super.
Goeie vraag. Waren het ook moeilijke vragen? Of zeg je, viel dat mee?
Er zaten er een paar tussen waar ik eigenlijk ook geen voeling mee heb.
Ja.
Ja.
Wil je een vlieg zijn voor ergens iets te gaan? Mm-hmm. Dat is niet aan mij besteed.
Ja.
Nee.
Ja.
Waar zou je willen zijn, waar dat je niet zien, om te kunnen zien wat dat aan anderen doet?
Mm-hmm. Ja.
Dat is niet aan mij besteed.
Voilà. Nee. Nee. We zullen ontdekken welke vragen nu liggen, Dirk-Jan, en welke vragen niet.
Ja. We gaan bijvoorbeeld niet vragen, zijn er vragen die je liever niet zou krijgen, want anders gaan we die zeker stellen.
Ja, maar je moest je nog niet stellen, want ik ga hetzelfde antwoord geven. Dus.
voilà. Nee, zeker. Steven, ik stel gewoon voor dat we erin vliegen, dat je de eerste vraag eruit pikt.
Graag. Ik weet niet of jullie lezers zijn, of schrijvers zelfs, dat kan natuurlijk ook. Maar stel je voor dat je een boek zou schrijven over je eigen leven, een soort van autobiografie. Wat zal er dan in staan en vooral wat zou de titel zijn van dat boek, Thibaut?
Ja, ik denk een beetje de rode draad in mijn leven en alles wat ik doe. Ik denk dat een titel plantrijder zou zijn. Ja. Ja, ik weet niet waarom, maar ik vond dat ik in alle fasen, alle facetten van mijn leven, zowel academisch als topsport, als ook het werk. In West-Vlaanderen zijn we vroeten in derde. Echt wel doordoen en blijven gaan. Je omringt door goede mensen, maar langs de andere kant toch wel altijd wel je eigen plan moeten trekken. En vandaar misschien de titel plantrekker.
Ja, ben je dan ook iemand die initiatief neemt, een plantrekker, die moet zijn eigen weg een beetje uitstippelen? Dat ben je ook?
Ja, met plantrekker bedoel ik niet dat ik het alleen doe, maar dat ik wel kies met wie dat mij omringt. Ja. En natuurlijk, dat leer je niet op één dag. Hè. Daar heb je wel wat anciëniteit en ervaring voor nodig. Mm-hmm. Al de dingen die je niet goed kunt doen, afstoten. Ja. Omdat dat voor mij toch wel energievreters zijn.
Ja, absoluut.
En om laten ringen, dan is dat dan privé, professioneel. Mm-hmm. Maakt niet uit in welke omgeving, maar ja, menselijke vertrouwen, die moet je omkaderen. En voor de rest, ja, is toch wel, ik denk in de gastronomie is dat niet anders, maar in het ondernemerschap, ja, wat de gastronomie en de restaurantrun absoluut ook is, dat zie ik bij mijn broer. Ik zie dat, welke miserie dat op de kanten meegebrengt, is het ook je plan trekken. Constant bluffen deuren doen en ja. Iedere dag is een andere en het gaat niet altijd vanzelf. Hè.
Ben je ook iemand die niet klikt met mensen die een plan niet zo goed kunnen trekken? Of ben je dat al onderschat is dat van vandaag in de maatschappij, plantrekkerij?
Goh, ik denk dat dat één moeilijk is om te lezen. Ik denk dat iemand al door en door moet kennen om te weten wat hij al meegemaakt heeft. Mm-hmm. Dus om zomaar een label te zetten op iemand die misschien uit een iets comfortabeler omgeving komt, of een verwend nest zou zijn, ik weet dat niet.
Nee.
Dat kan perfect zijn dat een even goed toffe mens is. Je kiest daar niet voor. Vaak is plantrekken iets dat je niet voor kiest. Ik denk dat dat iets is dat je karakter wel maakt.
Ja.
Dat je doorzettingsvermogen kweekt. Mm-hmm. Dat zal waarschijnlijk wel een positief punt zijn als ik iemand heb die daar mee kan over babbelen.
Zeker.
Maar dat wil dat voor niet zeggen dat ik de andere buitenschot zou
zijn. Nee. Derkan zei dan net dat je iemand was die graag voorbereid bent op alles. Plantrekker, associeer je dat met jezelf dan?
Goh, eerder survival eigenlijk.
Okay.
Maar mijn biografie die komt eraan. Ik heb erover nagedacht, dat komt.
Ja.
En ik heb ook al een titel.
Vertel.
Ik ga het nog één keer zeggen.
Ja. Origineel.
Ja.
Mooi.
Maar dat is ook het laatste natuurlijk. Ik ga het nog één keer zeggen.
Ja.
Want dan moet je niet meer luisteren.
Ja.
Dus.
En het is direct al de enige biografie die er ooit komt.
Nou, ik heb al een boek geschreven. Hè.
Ah ja.
Ja. Ja. Mm. Maar ik doe dat graag. Je ziet dat ook op mijn nappen, ook de quotes die erop komen en zo.
Ja.
En ik ben heel graag... Ik ben niet echt een lezer, maar ik volg het wel. Allee, ik koop enorm veel boeken. Ik mag ook weer geen boekenwinkel insturen, want... Dan gaat de creditkaart gaat in het rood.
Ja, snap ik.
Ik heb ook enorm veel boeken thuis. Ook boeken dat ik nog nooit open gedaan heb. Maar ik hou ze sowieso al graag vast.
Ja.
Daar begint het eigenlijk al mee.
Ja,
ik heb ook veel te weinig tijd om boeken te lezen.
Mm-hmm.
En weet je, de workload bij ons is zo zwaar. En ik voel eigenlijk een beetje fysiek meer en meer. Wat ik 5 jaar geleden nooit zou gedacht hebben en nooit zou gezegd hebben. Maar als ik me in de zetel zet, val ik ook in slaap.
Ja.
Ik moet me daartegen wapenen.
Mm-hmm.
Soms, ik luister ook heel graag naar muziek, want muziek is zeer belangrijk in mijn leven. En als ik me dan mijn glas wijn, kan ik echt focussen, kan ik helemaal meegaan in die muziek. En vroeger kon ik naar muziek luisteren en dan moet ik een keer iets lezen, maar nu gaat dat niet meer.
Mm-hmm.
Dat is niet, ik weet ook niet wat dat komt, dat is gewoon, denk ik.
Is dat ook niet omdat je al zodanig intens bezig bent doorheen de dag, dat je s'avonds gewoon een keer nood hebt aan enkel luisteren, maar geen andere actie eraan koppelen?
Ja, maar s'avonds is dat nooit. Dat is enkel op zondagmorgen.
Ja.
Want onze dag begint 's morgens om 7:00, 6:45, iedere dag. En hij stopt iedere dag tussen 12 en 1:00 s'nachts.
Ja.
Mm-hmm. Dat is een levensstijl. Dat is niet zo dat dat... Weet je, als ik mijn brood opstart, ik bak iedere dag 3 soorten brood. Als ik dat doe, stak ik dat niet bij. Maar dat heeft een reistijd nodig van 3 à 4 uur.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik zit altijd bezig, maar het is niet zo. Het is enkel als het service start dat je 4 uur aan een stuk moet gas geven en alles onder controle houden en je focus houden.
Mm. Wat zou je zeker de lezer van jouw boek, ik ga het nog één keer zeggen, willen meegeven in jouw boek dan?
Vooral de boodschap van genieten.
Mm-hmm.
Samen zijn, aan tafel komen. Want Erik vindt wat ik ontdekt heb, en dat ontdek ik ook met mijn kinderen nu en met mijn kleinkinderen, een Sunday roast. voor ons, dat is heilig geworden. Dat is aan tafel zitten, dat is lekker eten, dat is een keer een goed fles wijn open doen, dat is een keer wat onzin verkopen, dat is ook een keer ernstige discussies. Mm. Maar dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden, omdat we het wel plezant houden. Ja, en ook, onze meningen zijn zo verschillend. Ja, maar aan tafel zitten met mensen, een gezellige babbel, like dat we hier nu doen, dat kon even goed dat ik moet zeggen, kook een keer iets. Hè, dan kunnen we hier rust iets op tafel
Allee,
zetten.
Gasten.
Oh, doe me toch.
Denk ja,
gemiste kans.
Ja.
Ja. Ja. Nee, maar het is toch zo, er wordt toch veel dingen besproken aan tafel.
Ja.
Allee, bij ons, er is ook een quote op een van mijn tafelnappen wat erop staat. Hè, dineren is ook verleiden, maar het is ook business doen, het is ook zaken doen. Bijpraten. Allee, ja, aan tafel gebeurt er zoveel.
Ja.
Voor mij is dat echt... Ja, en als chef, als restaurateur, zit ook een bruggenbouwer. Je brengt ook soms mensen samen. Dat is ook hetgeen dat ik vroeger deed, als ik een workshop gaf. Of als ik voor de bedrijven de mensen samen liet werken voor samen iets klaar te maken. Dat is altijd heel plezant. En dat einde van mensen die zeggen, goh, dat is toch wel lekker eigenlijk.
Ja, voilà. De kop is eraf. Pieter-Jan, vraag 2 is voor jou.
Yes. Wel, we gaan eentje nemen. Dat is het cadeau. We ontvangen allemaal, normaal gezien toch, denk ik, allemaal graag cadeautjes. Maar misschien wel het beste cadeau, Thibaut, dat je ooit hebt ontvangen. Ontvangen voor alle duidelijkheid. En waarom?
Ik ga die vraag zien. Ik vond dat een vreemd moeilijk, omdat, ja. Ik ga eerlijk zijn, ik heb al veel dingen gehad dat ik dacht... Als die vraag stelt, eerst naar boven kwam, bij mij was het heel dom, maar ja, ik ben altijd keeper geweest vroeger.
Mm-hmm.
En er is een tijd dat Adidas keeperhandschoen uitbracht, en dat noemde finger saves. En dat was met metaalplaatjes in de vingers, maar dat was hut van hut. En ja, dat was zo'n goeie cadeau dat ik hem ook niet durfde gaan doen, omdat ze zo mooi waren, wit, die schuim van binnen. En dat is heel grappig, ik weet niet waarom.
Nee,
maar als ik die vraag las, vond ik dat in feite een correcte antwoord. Verder van de rest kun je uiteraard... de geboorte van mijn dochter is ook een cadeau voor mij, die uit de hemel valt. Dat kun je daar zeker tegenover plaatsen. Maar ja, uiteraard, dat is een van de vragen dat ik zei, die voor mij heel breed waren.
Ja, voetballen nu nog op vandaag?
Ja, in feite nog altijd keeper ook. In de KSB-competitie hier in Kortrijk. Eagles 2. Ja, vorig jaar kampioen gespeeld in de A-reeks.
Oh,
even
amai.
Vermelden.
Proficiat.
Niet dat dat veel voorstelt, maar het is geesten. Een pintje achteraf. Netwerken ook, zoals Dirk-Jan daarnet zei. Op een heel aangename manier. Er zitten er van alles tussen. Mensen met een medische job tot ondernemers.
Fantastisch.
Maar dat brengt iedereen samen en dan kun je een pint te drinken op café achteraf. Dat is geesten.
Ook echt om naar uit te kijken waarschijnlijk.
Absoluut.
Ja. En dat is wekelijks?
Ja, wekelijks. Ja. Het seizoen begint meestal in augustus tot mei, zoiets. En pakt hij 80% van de matchen meedoen. Uiteraard nu met gezin moet je daar ook voor kiezen. Maar het is een hele leuke bezigheid.
Ja.
En het lichaam laat het nog altijd toe.
En speel je nog met die bijzondere handschoenen?
Wel, nee. Vandaar, dat is wel jammer. Maar ik weet niet dat ze nog aan elkaar zouden hangen. Het is al zo lang geleden. Dus op die vraag was dat zo wat, ofwel het een ofwel het emotionele antwoord. Die de mensen verwachten. Uiteraard, het geschenk van een dochter is... heeft mij toch ook wel al een beetje veranderd als persoon, absoluut.
Dirk-Jan, we gaan het eens aan jou ook vragen. Wat is het bijzonderste cadeau dat je ooit hebt ontvangen in jouw leven?
Wel, ik heb hetzelfde probleem.
Keeperhandschoenen?
Ik moest er eigenlijk ook over nadenken. Wat is nu het mooiste cadeau? En het kan zoveel zijn, maar wat ik eigenlijk wel tof vond, en dat was eigenlijk een cadeau van eigenlijk mijn compagnon de Roet, Hilde, die een keer voorgelezen heeft uit een boek... zout op mijn huid. En dat is een moment dat ik eigenlijk nooit vergeten ben. En dat gaat over twee mensen die 30 jaar eigenlijk een relatie hebben totdat de ene sterft. Maar ze hebben eigenlijk hun eigen leven. Dus ze hebben nooit gekozen om samen te zijn. Maar ze hebben eigenlijk hun eigen leven. En het gaat er gewoon over dat die relatie blijft, ondanks het feit dat ze ook hun eigen gezin hebben. Maar het gaat met enorm veel ups en downs. Samenwonen zal toch nooit lukken, want hij is een Brutus, het is een visser. En zij is kunstenares, woont in Parijs, hij woont in Bretagne. En die plaats, die locatie, was eigenlijk een cadeau. We zaten eigenlijk op een huisje, in een huisje op het strand in Frankrijk, in Vatteteau, waar ik dan ook kook op het strand. Allee, dat is echt een heel bijzondere locatie. En dat vond ik eigenlijk echt wel een heel bijzonder cadeau.
Amai.
Ja.
Heel concreet
hoor. Als ik daar alleen over nadenk, hadden we daar ook dat romantisch moment op het strand... die uit het niks kwam. En dan ook hetgeen dat ik dat klaarmaakte, hetgeen dat we dat deden. En dat is echt precies een peperkoekenhuis die op het strand staat. Mm-hmm. Dat is heel bijzonder.
Ja, dat is straf dat een boek eigenlijk zoveel betekenis kan hebben voor iemand. Hè?
Ja, maar dat is wie ik ben eigenlijk. Ik ben nogal redelijk geëmotioneerd geladen man.
Ja. Dat mag. Dat mag zeker. Ik denk dat ook de dag van vandaag zwaar
onderschat dat is ook hetgeen dat ik ben eigenlijk. Ik ben een ruwe bolster, dat komt ook in dat boek, maar ik heb ook een heel blanke pet.
Ja.
Beetje te blank soms.
Ja, nee, want dat kan perfect. Ik denk dat ook, want het koken ook niet vooral emotie tonen in de gerechten dat je maakt.
Ik weet dat niet. Daar hebben we al zo dikwijls die vraag gekregen, maar eigenlijk weet ik dat niet.
Goed, ja. Ik denk toch wel als het gaat over de ingrediënten en over de gerechten die je op tafel zet, die daar ook emotie mee losmaakt bij de mensen. Misschien door een bepaald...
Denk je dat?
Ik denk dat echt. Als het gaat over een bepaald type gerecht of misschien iets uit de kindertijd of iets dat je echt in dat te zeggen...
Je kunt nooit een nutsepot namaken van hetgeen dat je grootmoeder gemaakt heeft. Ik kan dat nooit namaken. Ik kan ook die sfeer, die kan ik nooit... Maar wat dat wel met bijvoorbeeld met kunst en met muziek en met gedichten kunt en met literatuur, dat zijn momentopnames dat je nooit vergeet. Iedereen hier aan tafel kan een nummer noemen van muziek waar dat hij een hele goede of een slechte herinnering aan heeft.
Ja.
Mijn restaurantbezoek kan ik me niet voorstellen dat je zegt, allee, dat was een leuke avond, maar na 20 jaar ga jij niet meer zeggen van, ik heb daar gegeten en ik heb dat lag in dat bord. Mm. Maar met muziek is dat anders.
Mm. Misschien moet je meer muziek afspelen, Dirk-Jan, terwijl ze aan het eten zijn. Luider.
Luider, ja. 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 Ja, misschien moeten we dat een keer doen.
Speciaal een avond dan.
Ja, ik weet het niet. Ja. Muziek is voor iedereen anders natuurlijk. Hè. Ja. Iedereen zijn smaak kunnen niet invullen op een avond in een restaurant, hè, als het over muziek gaat.
Ja. In ons leven kiezen we soms voor zekerheid, maar soms nemen we ook risico's. En dat is niet verkeerd natuurlijk. Wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan? Wat is het grootste risico dat je ooit nam? Thibaut, mogen we die vraag aan jou voorleggen?
Ja, ik dacht direct aan een enorm spectaculair risico. Ik heb ooit op een gegeven moment, ja, dat is meestal zo, een keuze. Met een bende maten, we waren op café en het was een zware avond en we bleven allemaal lang. En één had het lumineuze idee van, moesten we een keer nu, morgen, als we uitgeslapen zijn, richting Zwitserland rijden. En heb de Versace-dam, dat is de dam waar James Bond in GoldenEye van springt, van 256 meter hoog. De hoogste bungee jump eigenlijk van het vasteland Europa. En we zijn begonnen naar daar gereden. Waarschijnlijk nog, ik ga niet zeggen afdronken, dat zou niet verantwoord zijn. Maar toch nog altijd in de betere stemming, euforie. En hebben we dan toch... Dus laat me zeggen dat dat qua risk en reward fantastisch was. Zelfs zo leuk dat we het nog een keer gedaan hebben. We zijn nacht gebleven en de dag erachter stonden we daar weer.
Okay.
Dus dat was wel een cool... Allee, dat moest je nu zeggen, het meest gewaagde. Natuurlijk, ja, ondernemen is natuurlijk ook een gewaagd iets in België. Dus dat is misschien ook wel iets gewaagd.
Maar misschien wel, ik ben er altijd heel nieuwsgierig naar. Ik heb het ook al een keer gevraagd om een parachutesprong. Hoe voelt dat? Het moment dat je... Oké, je hebt een spannend moment dat je springt, maar dan de rugslag. Hoe beschrijf je dat zoiets?
Jawel, het is een goede opmerking, want ik heb beide mogen doen. Dus ik heb ook uit een vliegersprong. Dus die twee worden altijd vergeleken. Maar ik ga zeggen, bungee jump is veel impactvoller dan ja, ik heb natuurlijk niet alleen gesprongen, dat was een duo jump uit de vliegtuig.
Ja. Ja.
Laat me zeggen dat bungee jump gewoon een momentopname is van in feite maar 8 seconden, vrije val. Maar dat zodanig zat is, omdat je ziet niks, het koord is achter u, je springt in het ondiepe op rotsen in feite, dat je ziet onder u. En dat moment is gewoon crazy. Ik ben altijd wel een beetje een daredevil geweest, vroeger op de kermis of weet ik het.
Ja.
Maar dat was wel iets dat ik zei van wow. En dan bengelde daar en dan denk je, fuck, dat was wel crazy.
Ja.
Dus kan eigenlijk zijn, als je ooit een durf hebt, zeker doen. Het is wel iets waar je even...
Maar ik vraag me nu eens heel dom af, ik heb daar niet over nagedacht. Ja. Als je dan naar beneden hangt,
ja, dat is een goeie vraag.
Trekt je dan terug naar boven?
Wel, dus wat leer je boven? Je krijgt een introductie van ongeveer een half uur, waar je goed luistert vooral naar die dame, ene keer dat je omgekeerd hangt. Maar dan spring je en vergeet je alles. Dus ik bleef hangen en op een gegeven moment dacht ik, waarom komt die katrol nu niet naar beneden?
Ja.
Maar wat moet je doen is in feite moet je optrekken met een soort bepaalde greep. Maar ja, ene keer dat je daar hangt, omgekeerd boven die ravijn te dobberen, dan denk je niet, dan vergeet je dat.
Ja.
En op een gegeven moment, als het bloed te veel naar mijn hoofd aan het gaan was, dacht ik, shit, ik doe hier iets mis, want ik kan hier nog altijd. En dan hebben ze op een gegeven moment dat ik het door... Ja, juist, dat je daar een half uur geleerd hebt, moet je nu toepassen.
Ja.
Dus laat me zeggen dat we even weg van de wereld waren, letterlijk.
En dan word je terug naar boven getrokken.
Ja, dan is het met een kraan zo die je optrekt, in feite.
Oh,
ja. Om dan boven te komen en te zien dat je sleutels van je auto, waar je mee was, uit je broek hangen. Ja, ook heel slecht.
Maar ze waren er niet gevallen?
Nee, nee, ze hangden zo echt met het... laat me zeggen...
spannend.
Ja, inderdaad. Dat was misschien het spannendste moment.
Maar jongens, maar... Zou dit voor jou zijn, Dirk-Jan?
Nee, ik ben geen durval.
Nee.
Ik heb wel... wat is het eigenlijk het meest gedurfde dat ik gedaan heb? Qua jongensstreken, ik bedoel... Dat was toen ik in Frankrijk werkte, in de jaren 80. Maakten we er een sport van s'nachts een poolcrash te gaan doen. Ik spreek van de jaren 80, hè. Moest je dat nu doen? Ze schieten met lood in je achterste. Hè. Ik bedoel, dat was over een haag kruipen, je kleren af, het zwembad binnen. En ik kan je verzekeren, als je s'nachts in een zwembad springt, wat lawaai dat maakt, en dan moet je er nog terug uit, lopen met die kleren onder je armen en zorgen dat ze je niet gezien hebben.
Dat is ook wel een adrenaline rush in.
Ja, maar het feit is, er waren geen camera's. De tijden waren anders.
Ja. Ja.
Ik zou dat nu ook niet meer doen.
Nee, het was echt pure night swimming, zoals we het zeggen.
Ja, maar dat was gewoon van... Je durft niet. En niet zeker. Dan doe je zo'n ding, nee.
Ja.
Maar dat was plezant.
Bij het algemeen, in het dagelijkse leven, omdat je zegt, ben geen derval. Als je voor beslissingen neemt, je hebt er al een paar genomen, ben je dan ook wat terughoudend? Dan ga je alles goed analyseren voordat je beslist?
Ik heb al veel dingen gedaan. Ik ben zeer impulsief.
Oké. Gewoon van, we doen en we zien wel.
We doen en... en we gaan dat doen. Als je tegen mij zegt van, ik heb hier een plan en ik ga daar naar kijken en dat klinkt goed en dat is uitdagend, dan ga ik heel snel zeggen, oké, we gaan dat doen.
We gaan dat doen.
Ja.
Ook al weet je dat je het misschien verkeerd kan of anders kan
aflopen. Ja, maar dat hoort er toch bij.
Ja.
Ik bedoel, wat is succes? Weet je, er zijn veel van die dingen dat je denkt van, ik had het misschien beter op die manier gedaan of beter op die manier, maar ik weet het nooit hoe ik het eigenlijk best had gedaan.
Nee.
Dat's,
nee, absoluut. Daar ben ik mee eens.
Dus er is een van... je weet ondertussen al dat ik graag dingen opschrijf. En ik heb zo'n spreuk dat ik altijd zeg van... Als je de kudde volgt, loopt in de stront en loopt je ernaast, gaan ze alles doen om je terug in te krijgen. En dat is iets dat ik zo heel lang in mijn hoofd gezeten en dat heeft ook voor gezorgd. Dat ik nu ben waar ik nu ben.
Ja.
Weet je, als ik altijd had moeten luisteren naar andere mensen, van, zou ik dat niet beter zo doen?
Ja.
Pas op, ik heb ook veel geluisterd naar andere mensen. Maar ik heb niet altijd ook het goede advies gekregen.
Nee.
Het is niet omdat dat een ander daar anders over denkt, want je kunt je niet inleven in iemand anders. Wat dat hij echt in zijn hoofd heeft, wat dat hij wil doen, welke richting dat hij wil uitgaan.
Mm-hmm.
Voor veel mensen is uiteindelijk het eerste verdiep is genoeg. Maar voor veel mensen is het bovenste verdiep nooit genoeg.
Ja.
Het was vrij recent dat ik het verhaal hoorde van zo'n skydiver of wat is het, die verongelukt is. Het was nooit genoeg.
Mm-hmm.
Ja, maar voor een andere mens is het eerste of tweede of derde verdiep al meer dan genoeg.
Ja.
Gewaagd genoeg. Maar
gewaagd? Ben je dan iemand die impulsief? Of zeg je, nee, alles moet toch een beetje doordacht gebeuren? Of...
Ja, maar iedereen doet dingen omdat hij gelooft in iets. Hè. Het is niet zo, ik ga geen dingen beginnen waar ik geen kaas van gegeten heb. Ja, wat hij doet, ga ik nooit aan beginnen, want ik versta er de bal van. Misschien wil ik wel leren golven naar jou.
Ja, misschien, kijk. Dat is misschien als je hoek en koken, dan ga ik dat doen.
Om in een deal spreken.
Ja, voilà. Ik voel een gastronomisch-sportieve deal komen.
Ja, fantastisch. Voilà. Super, daar dienen we het voor.
Laat ons weten wanneer.
Dan voorzien we het ook hier. Ja, inderdaad. Ik kan niet anders, Dirk-Jan, dan de vraag die waar het dineren in staat, te vragen als we een chef-kok... voor mij hebben of rond hebben zitten. Als je met een historisch figuur kon dineren, wie zou het zijn en wat zou je vragen? Maar ik zal beginnen met wie zou het zijn?
Goh, historisch figuur, weet je, bij wie? Het is omdat ik zijn boek gelezen heb, zijn biografie, Herwig van Hoven. Maar je kende Guldrem?
Jawel, de kok die jaren op de VRT zat.
Met Felice, duizend seconden. Zeer arrogant.
Ja.
Nam geen blad voor zijn mond. Hij was niet graag gezien. Iedereen vanuit de sector oordeelde en veroordeelde vooral, Herwig van Hoven. Maar ik had zoiets aan, alleen door zijn biografie te lezen, heb ik ook geleerd van, nu versta ik waarom dat je zo arrogant bent. Hij is enorm slim. Hij was ook ongewenst. Meerdere keren heeft hij gezegd geweest als zijn moeder van, had er in die tijd moeten voorbehoedsmiddelen zijn, dan was hij nooit geboren. Zijn moeder kookte nooit voor hem. Dus iedere week kreeg hij geld om naar de sarma te gaan eten. Dat groeit dan, maar zijn interesse dat hij dan had voor eten, de kennis dat hij eet over wijn, en dat heeft toch doen nadenken van, eigenlijk zeg jij nog zo'n rare gast eigenlijk, wat misschien een rare quiz, maar Op dat vlak weet ik zoveel. Mm. En dat zou misschien een goede reden zijn om een keer met hem aan tafel te zitten. Terwijl ik eigenlijk wel denk dat hij het eerste half uur van alles gaat zeggen tegen mij waar ik niet mee akkoord ga.
Ja.
Maar dat is ook een uitdaging.
Natuurlijk.
Ja.
Dat
ja. Maar is ondertussen is die, allee, hij is niet historisch, maar het is ondertussen wel een dinosaurus. Hè.
Ja.
Dus 85 of 86. En ja. Het is niet te geloven, met zijn levensstijl dat hij zo oud geworden is.
Ja. Ja. Dat is die aparte stijl, ligt die ver van jouw stijl in het restaurant?
Ja, ja, tuurlijk. Maar dat doet niks af van wat dat in de mensen allemaal gezegd heeft, wat dat hij doet, dat doet daar niks van af.
Ja.
Allee, je kunt altijd, het is niet omdat je niet akkoord gaat dat je niet kunt luisteren.
Mm. Nee.
Allee, dat vind ik toch.
Absoluut, absoluut.
En soms heb je een indruk van bepaalde mensen die achteraf bleek toch misschien wel verkeerd te kunnen zijn.
Mm-hmm.
Allee, zo moet je dat toch aan.
Er zeker, zeker een punt. Thibaut, historisch figuur. Wie zou dat bij jou mogen zijn?
Ja, ik heb lang nagedacht. Ik heb er inderdaad over nagedacht. En je kunt echt figuren like Julius Caesar en Hitler een keer aan de tand voelen. Maar er kwam altijd één naam naar boven voor mij en dat is Tiger Woods. Het is nog niet, hij is nog niet dood en hij is nog niet... Maar laat me zeggen dat hij wel fijn de carrière is ondertussen. Maar die man heeft zoveel meegemaakt, heeft zoveel talent, heeft zoveel bewogen in de golfsport. Mm. Ja, mijn kamer hangt er vol.
En is ook niet onbesproken, hè?
Nee, voilà, vandaar ook. Zowel op vlak van ondernemen, op vlak van wat dat hij in de sportwereld betekend heeft, op vlak van marketing. Het is een figuur. Het is
relationeel ook.
Relationeel, voilà, het privéleven die daaraan gekoppeld is. Bepaalde keuzes dat hij gemaakt heeft, dat ik zou denken, allee, iemand met uw verstand, waar zat het toen? Ja. Maar blijkbaar ook wel echt wel onderdaan door een ziekte. Door een verslavingsdrang, seks in dit geval, die voor hem zijn carrière deels ook wel gekost heeft. Heel veel blessures opgedaan, door ook de biomechanica in de hoofd die nog niet op punt stond op het moment dat hij fitnesste. Dus enorm interessant figuur voor mij persoonlijk,
ja.
Buiten de golf ook, omdat dat gewoon... Die man was op 10 jaar lang de best betaalde sportman ter wereld.
Ja.
En ja, hoe dat een Nike daarmee omgaat. Dus allez, zonder twijfel ga ik naar hem, alhoewel dat hij nog niet... zijn loodje gelegd heeft, om het zo te zeggen. Maar voor mij is dat een historisch figuur.
Herwig van Hoofd ook nog niet, hoor.
Ik was aan het twijfelen dat iemand moest zijn die ons al verlaten had, of niet. Maar ja, het kwam altijd maar één naam naar voren. Ja. Tiger Woods.
Wat zou je hem allemaal vragen?
Oh, zoveel. Ik weet dat ik daar zou ik op voorbereid zijn.
Ja.
Waarschijnlijk had ik niet veel tijd krijgen ook. Maar moesten we dan toch de tijd krijgen om uitgebreid te dineren?
Moet je zeker dat ons komt, hè?
Zeker, wel, kijk, voilà, ik kan nu niet anders. Hè. Commerciant ook, Jan, zeer goed. Was ook allemaal vragen. Eerst en vooral rond inderdaad zijn carrière in het algemeen. En dan de invloeden op vlak van wat er relationeel gebeurd is. Ik kan hier uren over babbelen.
Wat zou je koken? Of weet je het niet?
Moest ik zelf moeten koken? Ik ga eerlijk zijn, signature dish mag ik eigenlijk niet zeggen als amateurkok, maar wat ik heel graag maak, is iets heel simpel, maar een goede spaghetti carbonara, maar dan met de juiste zaken. Een guanciale en dergelijke meer. Zoals het hoort te zijn, hè, maar het is te zien in welk seizoen dat we zitten, want ik ben nogal seizoensgebonden als ik kook ook.
Ja.
Laat me zeggen dat de plaats zal ook wel bepalend zijn. Ik weet dat Tiger een zot is van In-N-Out Burger van Californië. Dat ga ik hem niet geven.
Nee.
Want die heb ik zelf al geproefd en dat is niet echt wauw. Ik denk dat we in België betere burgers maken dan dat.
Dat zijn in die rode netjes, in die rode bakjes.
De top 5 de meest verkochte hamburger, denk ik, wereldwijd. Ja. Maar nee, dat gaan we hem niet geven. Dus het zal wel misschien wel een Vlaamse klassieker.
Ja,
misschien moeten we weg van het Italiaanse zelf. Kijk, misschien gaan we hem gewoon een keer onderdompelen. Voilà, een Vlaamse klassiek.
De Werkenswangs, zeg dat dan meteen.
Voilà. Ja. Ik kan mij daar ondersteunen. Ik ga mij daarin ondersteunen.
Voel het zeker.
Mooie keuzes. Tiger Woods. Heel innemende figuur ook. Charismatisch ook wel. Ja. En zeker ook iemand die tot de verbeelding spreekt. Hè. Als we naar het verleden gaan, kunnen we evengoed ook naar de toekomst gaan. En we gaan eens kijken in een glazen bol. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat er op ons pad nog komt, denk ik. Wat zou je dan over je eigen toekomst nog willen weten, Dirk-Jan?
Goh, niks eigenlijk. Niks.
Laat maar komen.
Nee, ik heb zo iedere dag het gevoel dat het beste nog moet komen.
En wat is het beste dan voor jou nog?
Oh, een goede dag passeren. Ja, zonder vegen zever. En af en toe een keer een goed glas wijn en een gezellig een babbel. Ja. Nee, ik heb echt niet van die verwachting van dat moet nog ingevuld worden of dat moet er nog ingevuld worden. Maar nee, ik ben eigenlijk content zoals alles loopt.
Ja.
De zaken mogen misschien wel iets gemakkelijker zijn, omdat we, zoals je dat net al opmerkte, ondernemen in België, je moet al allee, je moet dat bijna een dubbel diploma krijgen. Van, allee, het vraagt veel moed, vind ik, om nu nog... Ik was vorige week, ik heb Mark Koeken ontmoet en die was van hetzelfde idee zonder dat ik er naar gevraagd had. Dus allee, ik bedoel, het klimaat, ondernemersklimaat, mag wel iets beter.
Ja.
Dat is dan het enige waar dat ik eigenlijk... Goh, wat zou ik kunnen van zagen eigenlijk? Maar ja, fijn, wat. Het is een keuze dat ik gemaakt heb.
Want in ver verleden hadden we de vraag, wat staat er nog op je bucketlist? Blijkbaar niet zoveel meer?
Goh, eigenlijk nee. Dat is raar, hè. Kan ik wel een bucketlist maken, maar dat is niet zo van... Goh, moet dat nu? Allee, ik heb niet het gevoel dat er nog zoveel dingen... Wat ik nog wel zou willen, dat is eigenlijk met mijn gezin en met mijn kleinkinderen nog een keer gaan skiën. Dat wil ik nog een keer, maar dat is een beetje het nadeel van onze job.
Ja.
Wij hebben een omgekeerde timing en dan maakt het heel moeilijk om iedereen samen te krijgen op je moment.
Ja.
We zitten met schoolvakanties. We zitten in schoolvakanties, dat is niet evident, om dan iets te kunnen huren die groot genoeg is om met iedereen terecht te kunnen. Mm-hmm. In een hotel moet je mij niet steken, ik heb lang genoeg in hotels gewoond. Dus ja, allee, het ligt ook aan mij. Ik ben ook heel difficiel. Ik heb er ook een heel idee van hoe dat ik het zie. En ik zie ook hoe dat ik... Allee, zou ik voor heel mijn gezin en al mijn gasten zou ik komen. Dat is voor mij dat... Ja, ik ga ook soms met hun dat ik zeg van kom, we zijn een keer weg. En dan ga ik echt in een of ander bos ga ik pannenkoeken gaan bakken voor mijn kleinkinderen. Ja, zo'n dingen doe ik allemaal. Ja. Voor
fantastisch.
Voor mij is dat... Ik heb echt zo'n bucketlist van ik moet nu nog iets aan. Vroeger had ik het idee van oh, misschien moet ik nog een keer naar New York. Maar oh, het staat allemaal op YouTube. Allee, ja, weet je, ik heb dat gevoel niet meer van ik moet er nu echt nog naartoe.
Ja.
Nee, het zit dan in andere dingen. En
heb je dan ook geen restaurant bucketlist met zo'n lijstje van restaurant dat je zegt?
Maar nee.
Nee. No, maar dat vraag ik mij wel echt af.
Ja, ik vroeg me dat ook af. Ik dacht, moest je nu puur op je business, zijn er misschien daaraan gekoppeld inspirerende bron daar? Zo?
Maar weet je, vroeger had je, als je jong bent of als je jonger bent, had je bepaalde verwachtingen en je ziet dat zo'n bepaalde ding dat je wil realiseren in je hoofd, maar uiteindelijk... Ik heb ook geen... Goh. Er is nog één restaurant waar ik eventueel naartoe zou willen gaan, en dat is Cox. Dat is Groenland. Maar dat is ook omdat ik hou van die ruwe omgeving,
back to
die
nature. Ja,
maar
ja,
dat restaurant komt dan op de tweede plaats.
Ja, belevenis.
Weet je, ik heb al veel gezien. Hè.
Mm-hmm.
Allee, het is niet zo dat ik van... Ik wil nu echt nog een keer naar een sterren of twee sterren of drie sterren restaurant. Ik ben er echt niet mee bezig. Dat is niet... Nee...
En ga je vaak eten, laten we zeggen, bij...
Ja. Iedere week.
Oké, okay. Ja, maar dat is goed.
Tuurlijk is het goed.
Absoluut. Ja, dat is zeker.
Maar
ga je dan vooral met de beleving van, ik ga daar ook een keer in jezelf wat scoren? Ja, dat kan niet anders, beroepsmisvorming, denk ik. Of is het echt gewoon, ik bezoek... Maar dat kan even gewoon bruine kroeg zijn, dat kan...
Ja,
mooi.
Maar, allee, weet je, als we naar Londen gaan bijvoorbeeld, gaan wij op zoek naar een Sunday Roast. We gaan er ook soms een keer naar een beter restaurant. Een keer zien hoe dat ik daar beleef, wat dat er daar op tafel komt. Maar ik ga nooit, zo goed of nooit, met enige uitzondering, ga ik een keer een foto nemen van een gerechtje.
Ja.
Ik ben er echt niet...
Want ik
wil dat echt wel, voor mij is dat, als ik met iemand op restaurant ga, is dat echt wel om te genieten, om te babbelen.
Ja.
Moesten we dan toch terugkeren naar de bucketlist? Ik misschien wel nog een paar mensen waar ik graag een keer mee zou gaan eten. Mensen die ik al lang geleden niet meer gezien heb. Dat ik zeg van, ik zou toch wel een keer weten hoe dat is met die persoon.
Maar
dat
zou
ik misschien wel willen weten. Maar dat is dan een keer het gevoel dat ik mijn leven aan het afronden ben.
De personen zijn belangrijker dan de plaats waar je eet, voel ik. Dus echt het moment zelf.
Ja. De plaats waar we gaan eten is ook wel belangrijk, want... Je moet mij onder geen brug gaan zetten voor het eten, terwijl dat ijs koud is. Maar op unieke locaties, bijvoorbeeld, moest ik jullie uitnodigen op een of andere berg en zeg tegen jullie, kijk, voilà, je hebt hier nu 4 uur een tijd en je moet hier terug zijn met de ingrediënten en we gaan hier nu samen koken hier, op die plaats. Ik ben zeker, Gilder gaat iets beleven, en ik ook trouwens, waar we jaren nog van gaan spreken. En het moment, niet enkel en alleen, van... Daar te eten, maar alles rond die er gebeurt, het in gang houden van je vuur, al die dingen die daarbij komen, dat is veel intenser en veel belangrijker dan het moment op zich dat je met je vork iets in je mond steekt.
Ja. Thibaut, glazenbol, we kijken daarin. Ja. Wat zou je willen weten over jouw toekomst?
Ja, ik denk dat vooral... wat mij het meest interesseert is... Ik werk in HR en ik ben vrij veel bezig met verschillende generaties. Ik sluit mij enerzijds wel aan bij Dirk-Jan, in de zin dat ik... dag per dag ook probeer te leven nu. Ja. En dat ik wel heel blij ben dat we alles rondkrijgen. Maar als je dan toch mocht kijken in de toekomst, ben ik vooral nieuwsgierig naar hoe dat... Mijn dochter, ik zit er natuurlijk middenin nu, maar hoe dat binnen 20 jaar of 30 jaar, hoe dat de wereld gaat veranderen. Ik zie de generaties zo veranderen, mm-hmm. op verschillende niveaus. Niet dat ik daar schrik voor heb. Ik denk dat iedere generatie zijn fantastische punten heeft. En dat je daar klinkt zo oud nu. Hè. Maar nee, ik ben gewoon nieuwsgierig van hoe gaat de wereld er binnen 30 jaar al uitzien. Omdat alles zo snel evolueert.
Sorry dat ik onderbreek, maar ik vind dat zo bizar. Jij hebt de leeftijd van mijn zoon ongeveer. Mm-hmm. Jullie zeggen al, het gaat allemaal zo snel. Kunnen jullie dan voorstellen? Ja, ik word binnenkort 60. Hoe snel dat voor ons gaat.
Ja.
Maar ik heb soms schrik van de generatie boven ons, allee, 70, 75. Hoe gaat dat gaan als er een automatisch telefoontje komt van je moet die rekening betalen? Hoe gaat dat gaan? Allee, ik vraag me dat soms af. Iedere dag komt de dementie. Mm-hmm. Dat is een buswoord.
Ja, vandaar mijn interesse in de toekomst. Van hoe gaat dat in het algemeen evolueren? Je kunt dat ook naar mijn werk. Hoe gaat AI zich verder ontwikkelen binnen human resources? Hè?
Gebruiken jullie dat?
Wij gebruiken een pre-screen AI. Dus dat wil zeggen dat wij ergens puur op volumebasis een selectie doen. Maar in onze branche en zeker in de wereld waar ik in zit, in het KMO-landschap, het empathisch vermogen kan het AI-gegeven nog niet overnemen. Hè? Dus dat blijft een zeer rationeel iets die zich vooral op data uiteraard gaat speculeren. Maar dat is mijn vraag, is hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Gaan ze inderdaad erin slagen om die machine te blijven voeden tot op een punt dat wij in onze job, gewoon zoals de boekhouder waarschijnlijk ook zijn job vreest, wij ook binnen als recruiter, headhunter, gaan wij daar ook een schakel zijn die in feite minder en minder nodig zal zijn binnen 24 jaar? Ik denk het wel. Dus dat zou mij wel interesseren om te zien hoe hard dat de bedrijven bijvoorbeeld echt beroep gaan doen op alles wat dat data-driven is, of de persoonlijke touch wel of niet gaan verliezen. Dat is een beetje iets dat mij dan puur ondernemen, als die vraag dan puur zelfstandig is. Hoe gaan wij, ik kan me inbeelden voor jullie, hè, als je marketingbureau bijvoorbeeld bent, of je moet bezig zijn met graphic design, als ik zie wat dat die computer zou kunnen genereren op vandaag, dan zou ik als grafisch designer op vandaag, ik ga niet zeggen dat ik bang zo ben voor mijn job, maar je gaat altijd side projects hebben. Maar als je ziet wat er nu al ontwikkeld wordt in zo'n hoge snelheid, aan zo'n hoge kwaliteit,
dus dat,
tegenover een budget die in feite voor veel bedrijven betaalbaar is, dan denk ik wel van oké, goed, dan moet je toch wel, ik ga niet zeggen heruitvinden, maar moet zorgen dat je al alleszins goed positioneert in de markt.
Maar het is zoals je zegt, en daar ben ik het 100% mee eens, de people factor, het feit van het empathische, het menselijk contact, zal, ik mag nooit zeggen nooit, maar heel moeilijk kunnen vervangen worden. Maar het is inderdaad boeiend om wat te zien en te volgen.
Was dat niet een beetje het probleem met de acteurs in Hollywood? Dat ze begonnen te staken omwille van automatisch gegenereerde teksten en et cetera, et cetera.
Ja, was dat... ik heb het nog niet gevolgd.
Ja, het speelde een rol. Het creatieve verdween een beetje op de achtergrond.
Dus ook de streamingrechten, denk ik, die voornamelijk ter sprake kwamen. Maar het is inderdaad waar. Het is een wereld waar alles op zich gegenereerd wordt, ook grafische zaken. Dus het is echt kijken van hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Maar het is eng als we kijken naar...
Dat
tools,
is hier Jan goed met zijn gastronomie, vind ik.
Absoluut.
Ik denk dat de creativiteit die je daar kunt in weerleggen en het lokale en het, de kracht van het product en de zintuigen, denk ik, kunnen niet door AI.
Nee.
De Thermomix gaat niet plots Dirk-Jan vervangen.
Nee, maar wat wij wel voelen, dat is ook meer en meer in die vakbladen, dat je ziet van automatische bediening aanschuiven.
Ja, op vlak van service.
Service.
Ja. Maar dan gaat gastronomie, denk ik, niet mee.
Nee.
Maar
ik denk dat daar de service en de menselijke touch net...
Wat er nu aan het gebeuren is, bijvoorbeeld met de boeren, dat is iets die mij al jaren zorgen baart, ook met de vissers. Dat is iets waar ik al jaren mee bezig ben. Dat ik zeg van, wij als restaurant willen ons wel op een of andere manier die duurzaamheid wel we willen ons wel zo profileren. Maar dat is ook geen evidentie niet meer. Je ziet ook meer en meer dat die mensen ook het zout en het patat niet meer verdienen. En dan haken ze ook af. En dat voelde wel dat moeilijker en moeilijker wordt.
Mm-hmm.
En ondanks het feit dat je dat wilt verdedigen en wilt volharden en wilt volhouden, zien wij ook dat bijvoorbeeld in het laatste jaar dat wij echt wel de meeste klappen krijgen wat de inflatie betreft.
Absoluut.
We hebben uiteindelijk de loonstijgingen gehad van het personeel.
Brandstof,
al de ingrediënten die stijgen nog altijd voort, dat stopt dus niet. Allee, wij vragen ons af, en het enige probleem dat wij hebben, we kunnen het ook niet direct vertalen naar onze klanten toe. We kunnen het ook niet doorrekenen. Mm. En dat is eigenlijk wel, dat is een hele moeilijke oefening.
Ja.
Want soms zeg ik, als ik kijk naar een fastfood systeem, dan zeg ik, wie is er nu de slimste? Ik die hier 18 uur per dag werkt, of zij die hier in 6 uur twee keer zoveel verdient of dat ik verdien.
Ja.
Of misschien zelfs 3 keer zoveel.
Ja.
Voor hetgeen dat, allee, ja, dat zijn ook wel dingen waar ik over nadenk. Mm. Is die ambacht, hoe lang gaan we echt nog ambacht? Hoe lang gaan we dat nog volhouden eigenlijk? Ja,
ben je dan optimistisch of eerder een beetje pessimistisch als je vooruit kijkt?
Ik kan niet zeggen dat ik pessimistisch ben, maar ik stel mij wel vragen. Allee, want als ik kijk naar mezelf, stel dat ik nu nog zeg van, ik ga nog een 10 jaar werken. Dat denk dat goed geweest is, want ik sta van mijn 12 jaar in de keuken. Dus als je rekent en telt, dat is bijna 48 jaar nu. Dat is niet slecht, hè.
Dat is mooi.
Ja. En dan denk ik van, ja, als het allemaal zo snel verandert, en waar ik meest moeite mee heb, is alles die er rondkomt. Zoals de administratie, ik noem dat eigenlijk gezever. En als je dan een van die madammetjes over de vloer krijgt, dan zeg ik van, hey, kom zeg, maak het mij niet moeilijk. Er zijn zoveel dingen, ik kan hier direct 10 dingen noemen, dat ik zeg van, dat is voor mij zo'n kleine stand zoals dat van hier, dat is allemaal overbodig. Wat doe je er hier eigenlijk? Mm. Ja, dat is dan de wet.
Ja, absoluut.
En dat is lastig.
Thibaut, jij nog iets aanvullen daarnet, dacht ik? Of?
Nee, ik moet nog een beetje nadenken waar we zaten. Maar inderdaad, ik denk dat iedere business op zijn manier enorm evolueert. Ik denk wel dat de nieuwe generatie, het was inderdaad op het moment dat het woord ambacht viel, is de nieuwe generatie is daar wel mee bezig. Ik zie dat ook als we in sectoren zitten zoals design, interieur. Dus als echt wel met natuurlijke producten bezig zijn, dat toch weer een revival kent.
Ja.
Circulaire economie is daar een heel belangrijke in. Ik denk dat het probleem is in de gastronomie, is dat je daar met die lokale, hele goede terroire producten, laat me nu alleen maar de garnaal, de hernaars pakken op vandaag, die zijn gewoon niet meer betaalbaar, zijn niet meer vindbaar zelf. Dus dat wil ik maar zeggen. Met ambacht kun je wel je beste doen, maar als de producten al niet meer betaalbaar zijn en voorhanden zijn...
Dat is ook het feit, dat is ook een heel verhaal, dat garnaalverhaal, dat is ook te maken met quota. Weet je... Als er te veel gevangen werden, moesten ze teruggooien. En er was nooit iets die klopte in dat verhaal. Er was wetgeving. Ja,
dat beetje loesjes aan, in feite.
Nee, niet loes. Nee. Wetgeving, ja. Regeltjes, ja.
Ja. Maar om maar te zeggen, dat je merkt, ik denk dat ambacht inderdaad wel een revival kent, maar dat het wel heel moeilijk blijft. Ja. En AI, om daarop terug te komen, is een fantastisch iets, denk ik. Maar het is wel ergens iets waar je toch wel moet bij de les blijven.
Ja. Ja. Wel een beetje slecht nieuws, Pieter-Jan. Garnalen worden duur. Garnaalkroketten worden ook duur. Ja. En jij bent grote fan.
Ik ben grote fan van garnaalkroketten. Ja, men had dat op zoek. Dus wie ter kan, moet ik een keer babbelen naar de beste garnaalkroket van België. Maar we gaan. Ook slechter nieuws, want ik moet de tijd in de gaten houden. Dit wordt de laatste vraag.
Okay.
Kunnen we eigenlijk kort en bondig beantwoorden? Ik zal beginnen bij Thibaut. Welke quotes zou je willen delen met de wereld op een levensgroot affiche? Denk echt aan een billboard op Times Square. Hoeft niet in het Engels te zijn, maar in het Engels of in het Nederlands of in het West-Vlaams zelf. Maar welke quote zou je willen delen?
Ik heb altijd een onthouden dat ik vrij goed vond, omdat je langs verschillende manieren kunt bekijken. En dat is don't fuck it up this time.
Oké.
Okay. Omdat dat ergens een kritische blik heeft op iedereen, heeft wel al een keer verkloot. Maar het heeft ook ergens een punch van, ga ervoor, doe je best.
Ja.
Een soort dat je... Dat je nadenkt over wat je doet. Mm-hmm. Niet te veel ook. De spontaniteit mag niet weg zijn.
Nee.
Maar ik vind, don't fuck it up this time. Iets dat overheen alles...
Ik vind het this time wel heel leuk.
Ja.
Ja, belangrijk ook.
Ja, heel belangrijk.
Oké, okay, mooi. En die zou nog op Times Square past dat perfect.
Ja, ik paste ook wel. Ik weet niet wat ze zo die F zou waarschijnlijk een sterretje krijgen.
Houden we dat regelen. Denk.
Dank u wel.
Ja. Super.
Mooi. Dirk Jan, heb jij zo'n leuze, heb jij zo'n spreuk die je ook op zo'n billboard in New York wil laten zien aan de mensen?
Dat staat eentje op een tafelnappen geborduurd. En dat is anarchism is a reason to believe in perfection. Dat klinkt vreemd, mm-hmm. maar ik ben er ook van overtuigd. Mocht er geen anarchie zijn, was er ooit nooit zoveel mooie kunst gemaakt geweest. Mm-hmm. Daar ben ik 100% van overtuigd. Je moet ergens op een of andere manier dwars liggen om mooie dingen te kunnen maken. Ja. Anders kunnen we nooit geschone dingen maken.
Ja.
Als we terugkeren naar ambacht bijvoorbeeld, je moet dan een dwarsligger zijn om nog te geloven in ambacht.
Mm.
Anders doet het dat niet. Jeannette O'Connor, weliswaar getormenteerd, maar ze was anarchiste. Maar ze heeft zoveel schone muziek gemaakt.
Absoluut. Ja.
Veel mensen ontroerd.
Mm.
Ik vind het fantastisch. Ja. Ja. Als je dat kunt.
En jij bent ook iemand die tegen de stroom ingaat, ook bewust?
Gewoon nu niet meer.
Niet meer.
Ja. Scherpe kanten zijn eraf.
Met de stroom mee?
Nee, ook niet.
Nee. Ergens aan de oever.
Je ziet wel wat dat gebeurt.
Ja, een ronddraaien. Dus, maar, ja.
Het is niet zo, ja, nee. Niet met de stroom mee, maar ook niet meer recht tegen. Ik ga het mezelf ook niet meer lastig maken. Ik heb dat in het verleden genoeg gedaan. Dus, ja.
Is dat een soort mildheid dat je dan
dat komt
ervaart,
bij iedereen.
Zo?
Ja. Dat komt bij iedereen. Ja. Maakt u geen zorgen.
Ja. Binnenkort. Ik word dit jaar 30, dus voilà, ik heb nog een tijdje te gaan.
Geen bijna vraag van
maar
de
vrouw. Het is maar begonnen vorig jaar van mij, dus ja.
We hebben nog een tijdje te gaan, Pieter-Jan en ik.
Super. Goed, maar we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We vragen altijd dezelfde, niet-originele vraag, maar wat vond je van de aflevering zelf, Thibaut?
Ja, inspirerend. Ik vind het wel leuk om een keer te babbelen over andere dingen. En vooral iemand like Dirk-Jan ook een keer aan het woord te horen.
Ja, fantastisch.
Dus hij doet dat vrij goed.
We hebben 6 vragen gesteld. De vraag die we niet mochten stellen, hebben we die gesteld of niet?
Bij mij mocht je alles vragen. Ik weet niet echt veel moeilijkheden met die vraag. Mm. Allee, moeilijkheden in de zin dat er op alles wel een antwoord is, of juist niet. Mm. Dat is aan iedereen zelf te bepalen. Mm. Ja.
Dirk-Jan, hoe kijk jij terug op dit avontuur?
Ik ben benieuwd om ernaar te luisteren, eigenlijk.
Ja.
Maar ik vond wel, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging, want ik vond het wel chic.
Met heel veel plezier.
Dat ik een keer mocht langskomen hier. Ja, en, ik vind het altijd, het is altijd inspirerend om te spreken met ondernemers. En ook van mij en ook ten opzichte van jonge mensen die ook nog volop moeten ondernemen. En die, wij hebben het ook niet gemakkelijk, hè. Ik bedoel, maar je hoort van iedereen, ook bij de jongere generatie, dat er juist het gaat over... Die artificiële intelligentie, jullie zijn er ook mee bezig, terwijl dat ik al zoiets had van, ja, Gilder, zet dat mee, dat komt dan in orde. Maar blijkbaar had Gilder ook veel vragen daaromtrent. Dus, ja.
Gigantisch.
Dat is het boeiende, denk ik, dat de vragen nooit stoppen.
Nee.
Ja.
Ja.
En je hebt Herwig van Hoven een beetje in eer hersteld.
Dat is mooi. Een klein beetje, hè. Ja, ik ga hem niet te veel eer geven. Want,
dus dat. Ja.
Ik heb vooral onthouden, Steven, dat we echt moeten werk maken van de hapjes en de wijn tijdens de podcast.
Zeker.
Misschien hebben we daar ook een partnership gevraagd.
En als we een kok uitnodigen, dan we dat op voorhand moeten zeggen.
Ja.
Goed, Dirk-Jan en Thibaut, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Het was heel aangenaam, inspirerend ook voor ons. Dankjewel om dat allemaal te delen.
Ja, ik ben toch blij dat mijn stem het heeft uitgehouden tot het einde. Het vult op zich wel nog mee, denk ik.
Voilà. Pieter-Jan, dankjewel. En tot de volgende tweespraak.
Tot de volgende tweespraak.